Goedenavond.
Goedenavond.
Voordat ik met mijn eigenlijke verhaal begin. Iemand heeft bij de slechte weer een boek gevonden. En dat wil ik toch even noemen. Ten eerste omdat het ontzettend goedkoop is. 2,5 euro. Dus u kunt er keurig in pakken. Niemand ziet het en niemand cadeau doen. Het is Sinterklaas. Het is geschreven door de belangrijkste figuur uit de 20e eeuw die het Zen-boeddhisme in het Westen bekend gemaakt heeft. En er zijn ook nogal wat werken van hem in het Nederlands vertaald. Dat is Daisetsu Suzuki. Misschien kent u de naam. Ja, dat is echt een autoriteit op Zen-gebied, notabene. En uitgerekend, hij schrijft ook een boek, en een ontroerend boek, over een totaal andere richting in het boeddhisme, die ik al eens eerder genoemd heb, de zuivere landrichting. Weet u van de auteur van Twee Rivieren? Is dat al verkocht? Zijn er nog exemplaren van? Dat is op eens op. Maar dat is een van de meest ontroerende boeken die ik ken over deze wonderlijke weg uit het oosten. En een totaal andere richting. De zuivere landrichting, daar wordt nooit gemediteerd. Dit is op mijn weg gekomen, ooit. En dat heeft mij geraakt. Maar er zijn ook richtingen, en in Japan is dat duidelijk gescheiden, die absoluut niet zelf willen doen en alleen maar grenzeloos vertrouwen. Op, ja, vul het niet in, maar wij maken overal toch een beeld van. Gelukkig maar. De schoonheid zal de wereld redden en wij scheppen beelden. Dat spreekt ons aan. En één zo'n beeld is de Boeddha van het onmetelijke licht. Dit boekje heet ook De Boeddha van het oneindige licht. En deze richting, de zuivere landrichting, die het alleen doet met het hartsvertrouwen tegen alles in, hoeft niet te rekenen op je eigen verdiensten, op wat je wel kan of niet kan. Geloof maar en vertrouw maar grenzeloos. Ik heb u misschien wel eens verteld dat het mij zo aanspreekt, omdat mijn pleegmoeder, die uit alle tradities komt, die was van huis uit een Indonesische animiste, door een Chinese pleegmoeder opgevoed, ook vertrouwd geraakt met de Maria-verering. Hij had een grenzeloos vertrouwen in wat zij noemde de eeuwige moeder. Jongske vertrouwen op de eeuwige moeder. Vertrouwen. En mijn verhaal dadelijk, dat gaat ook over vertrouwen. En dit boek, en deze richting, daar krijgt dat vertrouwen. Faith, het is meer dan vertrouwen, het is een oervertrouwen, zonder te weten waarin. Hartsvertrouwen krijgt als een zwaar accent. Dus u weet het. Ja. Vorige week kon ik helaas niet aanwezig zijn in Nijmegen op de universiteit toen een vriend van mij hoogleraar werd in het boeddhisme aan de katholieke universiteit. Is dus een hoogleraar voor religiewetenschappen, Paul van der Velde, die hoogleraar werd in het boeddhisme. En die heeft een openingsreden gehouden met als titel 1000 zonnespaken. Dus je stelt u zo een rad voor, een wiel met 1000 spaken. En zo wordt vaak in het boeddhisme de kern van waar het om gaat uitgebeeld. Dus die diepste kern, die as, daar kun je nooit bij. Maar er zijn zoveel spaken, zoveel lichtspaken. 1000 lichtspaken over 10.000 Boeddha-wegen. 10.000, dat wil zeggen oneindig veel wegen. Dit wat wij doen is een manier. Absoluut niet de enige. Niet de beste, kun je niet vergelijken. Dat is het enige. En het is zo prachtig dat in het boeddhisme, dat er altijd zo'n respect geweest is, ook voor andere richtingen. Ook bijvoorbeeld naar het christendom. En dat je vanuit het boeddhisme gelijk christen kunt zijn en boeddhist. Geen enkel probleem. En daarom noem ik ook dat boek. Dat is toch nogal indrukwekkend. Dat zo'n bobo in de zen, dat hij met zoveel respect kan praten over een andere richting dan zijn eigen richting. En dat benadrukt nog eens een keer dat iedereen zijn eigen weg gaat. En dat ligt in dat symbool van dat zonnerad met die 1000 stralen over 10.000 wegen die wij gaan. Ieder een unieke weg. Niemand zoals ik. Ieder van u een eigen unieke weg. Dat is een stuk eenzaamheid. Dat is heel veel eenzaamheid, maar dat is ook heel veel grootheid, dat unieke. En daarover eigenlijk mijn verhaal voor vanavond. Het is echt een verhaal. Het is een kerstzen verhaal. Er is maar één iemand die het al kent. Het is echt een kerstzen verhaal. Het is echt gebeurd. Het is een van de meest aangrijpende voorbeelden die ik ken, waardoor er plotseling onverwachts bij iemand het kan klikken dat er iets gebeurt. Waar je het eerst helemaal niet meer ziet, in je leven niet. En dat daar ineens zo'n opening komt. En omdat het voor mij zo dichtbij was en zo echt gebeurd is, vertel ik het verhaal. Het is een kerstverhaal. En het is ook een zenverhaal. En het heeft ook te maken met wat ik net vertelde. Iedereen zijn eigen unieke weg. En het heeft ook ermee te maken met dat symbool van licht. Dat 1000 lichtstralen in het donker. Er is een Russisch dichter, dat is de man waar ik ooit mijn doctoraat over maakte, begin van de 20e eeuw, een Russisch dichter, die schreef ooit in zijn dagboek, en dat heb ik onthouden, en dat heeft hier alles mee te maken, met dit verhaal en met al die wegen. Onze Russische mensen hielden het uit in het diepste duister, omdat ze geloofden in het licht. Waarom weet ik ook niet, waarschijnlijk heeft dat mij getroffen, omdat je daarin iets in herkent, zo van wat dat donker en dat daar licht is. En dit verhaal wat ik u wil vertellen, dat gaat daarover. Het is mij geschreven door iemand die 20 jaar geleden, we doen bijna 25 jaar aan onze Mahakaruna Zen. En toen woonde ik in Antwerpen. Toen zat ik nog in Leuven aan de universiteit. En een van de mensen die daar naar onze sessies kwam, een vrouw, heeft mij dit geschreven. Waarom het bij haar ooit gekanteld is. En ik vind het zo'n ontroerend verhaal. En ik probeer het, ik zal dadelijk aan het eind vertellen hoe, ik probeer dat voor mij levend te houden. Het is dus waar gebeurd. Dat was een moment in haar leven. Was ze al bij mijn groep. Kort voordat ze bij mijn groep kwam, was de reden waarom ze eigenlijk ging mediteren. Werd ze door haar man verlaten. Ze had geen baan meer, ook tamelijk plotseling. En in België met een minimumuitkering is vreselijk, met een paar kinderen. En plotseling kreeg de een kwaadaardige hersentumor. Een jongen van 10 jaar. En ze zei, ik dacht, het moet maar helemaal voor ons allemaal afgelopen zijn. Ik zie het niet meer, het is verschrikkelijk. En dat was op een kerstavond. En toen is ze gaan wandelen, gewoon. S'avonds vanaf een uur of 6, 7 is ze zo, in die wanhoop, is ze dan maar gaan stappen. Gewoon door de stad. Naar de Schelde, naar de rivier. Door de Krottenwijk, die ik ken, want ik heb daar gewoond, in de buurt. En ik keek daar zo op uit. Nou, dat is een van de ergste Krottenwijken die je je voor kunt stellen. En toen ze door die steeg liep, toen zag ze daar ineens, op kerstavond, dat daar een kaars voor de ramen stond. En dat daar iemand bij zat. Een oude man. Totaal verwaarloosd. Die iedereen kende in Antwerpen. En die werd door iedereen vuile Jos genoemd. En het gerucht ging dat hij al 40 jaar stierf. En at uit vuilnisbakken. En nooit een antwoord gaf. Met niemand sprak. Men dacht echt dat hij getikt was. Dat hij niks wist. En ze wist ook niet dat hij daar woonde. En daar zag ze hem zitten. Op kerstavond bij die kaars. Ze is terug naar huis gegaan en dat beeld liet er niet meer los. Net zo min als de onrust en de wanhoop haar losliet. En dan is vaak het enige stappen. Dus ze ging stappen, ze ging weer lopen. En ze werd elke keer, moest ze door die steeg. En werd ze er ook naartoe getrokken. En ze is op die avond, 10, 12 keer is ze tot 4 uur in de ochtend is ze gaan wandelen. Naar die rivier de Schelde. En de hele nacht heeft die zwerver, vuile Jos, daar gezeten. Bij die kaars. Onafgebroken. Hij wist dus dat het kerstmis was. Hij wist dus veel meer dan al die mensen die vermoeden dat hij niks wist. Hij was analfabeet. En hij hield het uit. En toen heeft ze gezegd, toen kantte het bij mij, toen wist ik, als hij het volhoudt, in zijn donker, en in zijn eenzaamheid, en als hij het licht brandend kan houden, en als hij het uithoudt en vertrouwt, en dit levend kan houden, dan moet ik het ook kennen. Wat er ook is. En toen is het gebeurd, toen is die verandering gekomen, toen is ze gaan zoeken. Toen is ze gewoon, omdat iemand vertelde, gaan mediteren. Toevallig gaan mediteren. Ze had even goed een kerk binnen kunnen lopen. Het een is niet beter dan het ander. Ik vind het nog altijd een aangrijpend verhaal. Te meer omdat hij 3 weken later dood in zijn huis gevonden werd. Dan bleek hij ook al 10 dood te zijn. Wat er in die man omgaat, niemand zal het weten. Hij sprak met niemand. Maar ik denk dat iedereen wel iets herkent van dat donker. En eigenlijk geen licht meer zien. En soms kan dat onverwachts op je afkomen. Misschien omdat plotseling, heel nabij, ineens, tamelijk snel achter elkaar, een aantal mensen op een dramatische manier sterven. Dat je zo confronteert met de dood veel dichterbij dan eerder, en dat kan schokkend zijn, in die zinloosheid, in die schijnbare zinloosheid, het kan van alles zijn. Het kan eenzaamheid zijn, het kan zijn wat je om je heen ziet. Niemand zal weten wat het voor hem was, waarom hij dit leven gekozen heeft, en waarom hij het uithield, en waarom hij altijd geweten heeft, het blijkt achteraf, dat dat elk jaar met kerstmis was, dat hij wist dat hij daar moest zitten. Tot in de ochtend, een hele nacht, alleen, met een kaars. En toen is dus een andere weg begonnen. Dat is iemand die later ook zenlessen gegeven heeft. Van wie het leven anders is gaan lopen, als door een wonder. Wat doe je met zo'n verhaal? Sinds ik dat hoor, brand ik ook maar elke kerstnacht voor mijn ramen een kaars. En zit ik ook zo lang als het kan. Ik kan het niet met de hele nacht. Maar zit ik zoveel mogelijk ook maar in stilte. En probeer ik uit te houden. Probeer ik daarbij te blijven wat die man met die kaars wilde uitdrukken. Hij heeft het niet gedaan in zijn slaapkamer, maar voor het raam. Dat anderen het zouden zien. Hij wilde ook iets doorgeven. En hij heeft getuigd. Die vrouw die heeft mij ooit geschreven. Hij was mijn eerste en grote en belangrijkste zenleraar in mijn hele leven. Terwijl die man nooit van boeddhisme of zen gehoord heeft. Ik weet niet wat we met zo'n verhaal moeten doen. Dit is de laatste zenavond van dit jaar, vlak voor kerstmis. Daarom vertel ik het ook. Ik zal dat dit jaar opnieuw doen. Ik weet dat ik elke keer als ik daar zit, dat ik het veel makkelijker heb, oneindig veel makkelijker. Ik weet ook dat je natuurlijk niks kunt vergelijken. Maar ik weet ook hoe bevoorrecht ik ben. En ik weet, ik heb dat dikwijls gedacht als ik daar zat, 's nachts, en naar buiten keek, en ook die romantiek wel voelde, maar daar stond alles. Het was een verwarmde kamer, buiten stond mijn auto, en ik ging terug de stilte in, en op een van die nachten keek ik opnieuw naar buiten, en mijn auto was verdwenen, gestolen. Gestolen. En dat was goed. Dat heb ik beseft de volgende ochtend. Ik heb het bij de politie aangegeven. Maar het laat zien dat dingen die zo dichtbij lijken en die onmisbaar lijken, zo ineens weg kunnen vallen. En dat is niets vergeleken met wat die vuile Jos heeft meegemaakt. Ik vertel het er een beetje als anekdote bij, omdat het ook een humoristische kant heeft. Maar ik heb dit verhaal in die afgelopen 20 jaar al zo vaak verteld. En ik ken zoveel mensen, ook vorig jaar, die mij schreven, dat ze sindsdien ook maar een kaars voor de ramen zetten. Ik kan het aan niemand vragen. Zelf is dat voor iets van mij wat ik denk, ja, het is iets om levend te houden. Een ander hoeft niet eens te weten wat u daarmee bedoelt. Maar voor mij is die vuile Jos altijd iemand, sindsdien, die mij heel nabij was. Ik wil het daarbij laten. Ik hoop dat wij zo, hoe ons leven ook is, elke keer als het donker wordt, dat we dat kunnen doen wat vuile Jos deed. En wat mijn dichter, mijn Russische dichter zei van Russen, in de diepste duisternis. Ze hielden het vol, omdat ze geloofden in het licht. We gaan terug de stilte.